Goedemorgen. Ik heb natuurlijk een beetje een aparte naam, Vork. Ik vertel altijd dit grapje als ik ergens nieuw kom. Ik werd laatst gebeld, al een paar jaar geleden, door een broeder die zegt: hallo, met broeder Mes. Ik dacht, dat is een grapje als die maakt een grapje. Maar het bleek een voorganger te zijn van de gemeente uit Alblasserdam. En hij vroeg of broeder Vork zou willen komen spreken in zijn gemeente. Dat is een grote gemeente daar. Nou ja, ik ging erop in, dus toen ben ik naar Alblasserdam gegaan en daar heb ik gepreekt. En broeder Mes, die leidde de dienst, en broeder Vork die sprak. Dus nu zoeken we een lepel. Dus als u er iemand tegenkomt die die naam heeft, dan hoor ik het graag van u naar de dienst. Dus vandaar. Goed. Nou, verschillende van u kennen, want ik zie verschillende gezichten, die heb ik misschien wel 30 jaar geleden gezien. Ik heb hier in de ruimte heb ik mijn bijbelschool gedaan. Na mijn bekering kwam ik daar terecht. Ik was daarvoor een fervent voetballiefhebber. Maar ja, als God in je leven komt, krijg je een ander doel. En dat gebeurde in mijn leven. En ik ben nog steeds aan het scoren. En het leuke is van deze weg dat je nooit meer kan verliezen. Want Paulus zegt, in dit alles ben ik meer dan overwinnaar. Nou, dat kon ik in mijn voetbalcarrière niet zeggen. Toen verloor ik nog eens een wedstrijd. Maar goed, nu kunnen we niet meer verliezen, omdat de overwinning vaststaat, toch? We hebben net over gezongen. En ik kwam tot geloof op 28 februari 1973 om 8:10. Op de boot van Jesus Christ. En sinds die tijd volg ik Jezus. En is het alleen maar beter geworden. Ik ben net 65 jaar geworden, dan ziet u niet aan mij natuurlijk, maar toch, ja, dat is toch wel het geval. En ik zie dat het alleen maar beter wordt. De Bijbel zegt, oké, je uiterlijke mens vervalt, maar je innerlijk wordt dag aan dag vernieuwd door de geest van God, de geest van Yeshua. Nou, ik ben betrokken bij de gebedsbeweging van Op de Bres van Nederland. Dat is een beweging die zich bezighoudt met het gebed. Priesterdienst, waar ik in geloof in deze eindfase van de wereldgeschiedenis, wordt dit het belangrijkste wat er is. De Heilige Geest is bezig om wereldwijd die priesterdienst te herstellen. En heel veel dingen zijn fout gegaan in mijn ogen vanwege het gebrek aan gebed. Vandaar, zo'n 30 jaar geleden was ik in Amerika en daar zag ik gebedsbewegingen. En toen ben ik gemotiveerd om dat gebed te stimuleren, te activeren, omdat ik zag dat als het ware het belangrijkste was voor het geloof. Dat als er geen gebed is, kan de Heilige Geest niet werken. En als de Heilige Geest niet kan werken, kan het woord niet tot leven komen. En als het woord niet tot leven komt, worden we zouteloos, toch? En die weg vind je ook in de Bijbel. Het is altijd eerst de priesterdienst. Daarom ook het gebed voor Israël, waar we zo mee bezig zijn de afgelopen tientallen jaren, is cruciaal. Want door de gebeden heen baan je de weg. En dat Nederland nog is zoals ze is, geloof ik, niet alleen door onze beweging, maar door heel veel anderen, komt door de gebeden. Er ligt een wolk van gebed boven dit land, waardoor we nog genade ontvangen. En dat geldt natuurlijk ook voor Israël. We hebben 3 doelen in onze beweging. Dat is gebed voor Nederland, omdat we geloof hebben dat dit land van Jezus is. Of het even dubbel te zeggen, van Yeshua is. Toch? Nederland is van Yeshua. Wat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dus daar zijn we actief mee bezig. We zitten midden in de campagne voor het gebed voor de verkiezing. En een van de belangrijkste elementen daarvan is dat er een regering komt die pro-Israël is. En dat is een heel belangrijk gebed. Als u de afgelopen jaren ziet, meer dan de helft van de parlementsleden zijn nog pro-Israël. Maar het staat te kantelen. Dus het is heel belangrijk dat als we bidden voor de verkiezingen, niet alleen wat voor partijen nu gaan regeren, maar wat is de houding en wat is hun verhouding met Israël? Want de Bijbel zegt, wie Israël zegent, wordt gezegend, wie Israël vervloekt, wordt vervloekt. En die realiteit zien we om ons heen. Dus dat is een primaire doel wat we hebben, om te bidden voor het land, specifiek voor de overheid. Omdat de overheid natuurlijk enorm veel invloed heeft in de samenleving. En mee kan werken aan de bouw van dat koninkrijk van God. Of juist mee kan werken aan het werk van de duivel. En vandaar is het gebed voor de overheid zo belangrijk. Daarom zegt Paulus dat ook. En het tweede doel dat we hebben is bidden voor Israël. Dat doen we ook al tientallen jaren. We sturen ook teams erheen om daar ter plaatse te bidden. Ik ga er zelf ook geregeld heen om daar te bidden. Om de weg te banen voor de komst van de Messias. Want het centraal gebed is uiteindelijk dat God Israël en Jeruzalem klaarmaakt voor de wederkomst. Want ik wil de wederkomst zien, u ook. En het kan best zijn dat we dat mee mogen maken. Het is zo wonderlijk, toen ik voor het eerst hierover hoorde, over Israël, was op een conferentie in Virginia met 100 gebedsleiders uit de hele wereld. En daar sprak Lance Lambert, kent u die nog? Dat is een man Gods. En die leidde ons in, en ik had er nog niet zoveel van gehoord, maar hij leidde ons in over de plek van Israël. En ik was helemaal in de wolken toen ik dat allemaal hoorde wat hij vertelde. En dat heeft me enorm gemotiveerd toen ik terugkwam uit Amerika. Dat ik direct een ticket geboekt voor Jeruzalem. Ik denk, daar moet ik zijn. Als je met hem hoort uitleggen hoe dat allemaal zit. En sinds die tijd zijn we zo betrokken bij Israël en zien we het belang daarvan. Meer en meer en meer. Daar wil ik zo wat over vertellen. Waarom? Bid je voor Israël? Waarom is Israël zo belangrijk ook in het politieke gebeuren? Omdat uiteindelijk God ook een politiek programma heeft dat altijd loopt via Israël. En dat weet u. Maar we bidden nu voor de nieuwe beweging zoals we gebeden hebben. En trouwens al veel mensen in de vorige eeuwen hebben al gebeden. Want die lazen ook de profetie. En die begonnen te bidden dat die profetie tot leven komt. En al die gebeden, die mensen hebben dat nooit meegemaakt. Die hebben nooit meegemaakt dat 1948 bestond. 1967 toen Jeruzalem weer de hoofdstad van Israël werd. Hebben ze niet meer, ze hebben wel gebeden. En al die gebeden heeft God gebruikt om de beweging die er nu is, de vervullende beweging van God tot stand te brengen. Nou, dat motiveert ons om door te gaan. Want, ik weet niet hoe het u gaat, maar ik wil graag dat deze planeet, deze aarde, komt onder de heerschappij van de koning van Israël. U toch ook? Ik liep op het vliegveld van Tel Aviv en God spreekt op heel veel verschillende manieren. Ik was nogal in een drukte en opeens kreeg ik het woord van God. Ik wil het even lezen. Wat mij motiveert ook te bidden voor Israël en betrokken te blijven bij Israël. En de tientallen keren dat we daar al zijn gaan bidden. U leest dat in Jesaja 45. Zal ik u even lezen? U mag het opzoeken, maar ik wil het even lezen. Vers 22 staat, wend u tot mij, zegt God, dan laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mezelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke crisis zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen, maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Heere wordt het gehele nakroos van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. God heeft gezworen bij zichzelf. Zijn woord uit zijn mond gegaan en zal het niet herroepen. Dat elke knie, of het nou Nederland is, of Argentijnen, of Chinezen, zullen buigen voor hem. En ik wil zien dat het gaat gebeuren. En voordat dat geschiet, speelt Israël een cruciale rol hierin. Als we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Als we bidden voor de terugkeer. Deze week, ik zag al in het nieuws, maar het antisemitisme in Amerika neemt toe. Ik ben tegen het antisemitisme, u toch ook? Maar het wordt wel gebruikt om ook Amerikaanse Joden terug te brengen naar het land wat God beloofde als een eeuwigdurende inzetting aan Abraham, Isaac en Jacob. God gebruikt de wereldpolitiek om zijn doelen te bereiken. Want alles wijst op Israël. En Jan van Barneveld, die kent u waarschijnlijk wel, die heeft vroeger een boekje geschreven, wat ik toen gelezen heb, van Israël, je kunt er niet om heen. Kent u dat nog? De ouderen in ons midden. Ik zit aardig wat grijze mensen hier. Ja, ik ben ook een beetje vrij. Maar je kunt er niet mee. Ik wil het omdraaien. God, u kunt niet om Israël heen. U heeft zich verbonden met uw woord. En dat woord moet vervuld worden, toch? 2000 jaar geleden kwam Yeshua. als koning van Israël. Hij kwam tot de zijne. En toen begon het herstel van de vervallen hut van David. En als we terugkijken 2000 jaar geleden, toen heeft hij die woorden uitgesproken: het is volbracht. Nu zijn we in een proces in 2000 jaar naar de voltooiing van het volbrachte werk. Dat uit gaat monden in die glorieuze wederkomst van Jezus. En Israël speelt daar de cruciale rol in. Het is als het ware Gods politieke programma. En alles in de wereld gaat zich voegen vandaag overeenkomstig Gods woord. In 1948, is natuurlijk een sleuteljaar, Israël werd weer hersteld. Vervulling van de profetie. 1967, de tijd dat de heidenen Israël, Jeruzalem vertrapte, was over. God is aan het herstellen. Het herstel loopt altijd via de Jood. Via Israël. En dat gebeurt ook. En dat gebeurt vandaag. En daarom is datgene, als je bezig bent met Israël, niet iets in de geschiedenis. Maar dat heeft zo te maken met de actualiteit vandaag. Het heeft met de politiek te maken. Het heeft met Gods doelstellingen te maken. Er is een proces bezig wat zo actueel is. Ik ben een aantal keren naar de Verenigde Naties geweest in New York om daar te bidden. En u weet wat er staat op die steen, Jesaja 2. Maar dat klopt niet. Die woorden zijn voor Jeruzalem, niet voor New York. Des Heere woord zal uit Sion en des Heere wet vanuit Jeruzalem gaan, toch? Dat is de toekomst. En God beweegt de wereld naar dat moment toe, dat dat vervuld is. En ik zie uit naar die wederkomst. Ik zie uit naar Zacharia 14. Dat in die dagen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg aan de oostzijde van Jeruzalem. Daarom gaan we die Olijfberg ook op. Daarom bidden we ook en banen we de weg voor de koning der koningen. En het gebed is cruciaal daarin. En God is bezig te vervullen, en dat wil ik met u lezen, uit Ezechiël 36. Ezechiël 36, als u mee wil lezen, dan zien we wat daar gebeurt. En de vraag die bij ons kan opkomen is: waarom is Israël nou zo belangrijk? Wat heeft het nou met de hedendaagse wereld te maken? Alles. Het heeft te maken met onze toekomst. Het heeft te maken met ons verleden. Het heeft te maken met ons heden. Het heeft bovenal te maken met God, die alle dingen herstelt. En als we de Bijbel goed lezen, dan weten we dat altijd als God aan het bewegen is, dat het altijd via Israël en Jeruzalem gaat. En dat is ook nu het geval. Vandaar de actualiteit van vandaag heeft te maken met Gods plannen en Gods vervulling. En in Ezechiël 36, vers 16, spreekt de profeet Ezechiël. De profeten hadden natuurlijk een hele interessante bediening. Ze moesten oproepen tot bekering. Ezechiël, Jeremia, al die profeten moesten komen. Want Israël faalde in haar opdracht om een licht te zijn voor de wereld. Ze zondigde, Deuteronomium 28, de vloek of de zegen. Als je luistert, dan kom je onder de zegen. Als je niet luistert, kom je onder de vloek. En als Israël faalde, stuurde God profeten. En wat moest de profeet doen? Die moest oproepen tot bekering en waarschuwen. Het was niet zo'n prettige bediening. Eén voor één werden ze ook gedood. Ze hadden geen prettig leven in eerste instantie. Wie was de grootste profeet? Dat was Yeshua. Je ziet, als Yeshua begon te spreken over bekering en de vinger op de gevoelige plekken te leggen in de samenleving, kwam de weerstand. En dat zien we bij de profeten. Dat was de ene kant van hun bediening, maar ze hadden ook een glorieuze bediening, in die zin dat ze visioenen kregen over de toekomst. Ze zagen meer dan u en ik. De profeet, zieners, zagen de toekomst van Israël in de laatste der dagen. En ze zagen het herstel van Israël, ze zagen het herstel van Jeruzalem. Dat zagen ze in de geest. Zoals Jezus in zijn eindtijdrede ook verder zag. Hij zag de vreugde die voor hem lag. Profetisch. En dat geldt ook voor ons vandaag. Waarom zijn we te midden van al die druk in de wereld, vol van haat en terrorisme en leugens en bedrog, en het neemt alleen maar toe, want we leven als in de dagen van Noach, dat we toch vol van vreugde kunnen zijn? Waar halen we het vandaan om hoopvol de toekomst tegemoet te zien? Het is gelegen in Gods profetisch woord, waarin Israël hersteld wordt. Waarin de volkeren hersteld wordt. Dat is onze vreugde. En dat wordt alleen maar sterker in de eindfase van deze wereldgeschiedenis. Je ziet aan de ene kant, stort de wereld steeds verder in. Ja, we krijgen nog een antichristelijk rijk met de antichrist. Maar aan de andere kant, God laat dat niet toe. Die geest van Babel, de torenbouw, het zal instorten. Het beeld van Nebukadnezar, al die rijken, deels is al afgestort. Die rijken worden afgebroken. En de angst neemt toe onder de wereldbevolking. Zegt Jezus ook in de eindtijdrede. Ze zullen bezwijmen van angst. En toch te midden van die angst en die druk staat een volk op met een hoopvolle toekomst. Waar is dat op gebaseerd? Dat we de vreugde zien die voor ons ligt, is gebaseerd op Gods profetisch woord. Daarom zijn we gelukkig zalig als we het profetische woord serieus nemen, toch? Ik ben zo blij dat ik een visie mag hebben op Gods plan via Israël en naar de volkeren toe. Ik ben zo blij dat Jeruzalem niet zomaar een stad is daar in het Midden-Oosten, maar dat dat het centrale punt is waar God zijn herstel van de volkeren gaat bewerken. Heeft hij in de geschiedenis gedaan. Want de grootste zegen die Israël heeft voortgebracht is de komst van de Messias. Dat was de eerste keer. En nu zitten we in de barensweeën van de tweede keer. Zien we uit naar de wederkomst van Jezus. En dan komt hij niet meer als een kind in een kribbe. Maar zoals u weet komt hij als de koning der koningen. De hemelen zullen openbreken en dan zal hij komen. En ons verlossen. En de wereld verlossen. Vers 16 zegt dit, het woord van de Heer kwam tot mij. Mensenkind, toen het huis Israëls nog in zijn land woonde, heeft het dat verontreinigd. Jawel, heeft hij gedaan. Door zijn handel en wandel. Als de maandelijkse onreinheid, zoals hun wandel in mijn ogen. En wat gebeurt er dan? Daarom stortte ik mijn grimmigheid over hen uit vanwege het bloed dat ze in het land vergoten hadden, omdat ze het verontreinigd hadden door hun afgoden. Simpel gezegd, God werd boos. Zoals hij vandaag ook boos is. Israël is een voorbeeld en een waarschuwing, ook voor de volkeren. Denk alleen aan dit land. De zonde hoopt zich op. En u weet wat er gebeurt, bijbels gezien, als de zonde de hemel bereikt. Op een gegeven moment zie je dat Gods toorn losbarst. In Israël zag je dat ook. God was geduldig. God was geduldig. God was geduldig. Totdat. Tot zover. We hebben net Psalm 149 gelezen. Lofverheffingen God zijn in hun keel. Het tweesnijdend zwaard. Het zwaard van het oordeel over de zonde. Gods karakter wordt mede bepaald door zijn heiligheid en gerechtigheid. En als dat wordt aangetast, vroeg of laat. Dat geldt ook voor individuele levens. Als je blijft zondigen en je blijft zondigen, dan hoopt die zonde zich op. En dan komt Gods toorn. Dat is geen prettig onderwerp, maar het is heel bijbels. Israël is ons voorbeeld. Hier zijn grimmigheid barst los. Ik stortte. Ik mijn grimmigheid over. En u weet wat er gebeurd is met Israël. Ze luisterden niet. De tucht kwam. En nog luisteren we niet. Zoals hij zijn kind opvoedt. Als hij niet luistert, op een gegeven moment komt het oordeel. En het oordeel betekent crisis. De wereld bevindt zich in een crisis. Wat is de werkelijke oorzaak? de zonde. Is opgehoopt. Alleen in Nederland 1,3 miljoen kinderen vermoord in de moederschoot. Dat roept om vergelding. Is dat ons voorbeeld? En dat is de... Ze werden weggevoerd naar Assyrië. Ze werden weggevoerd naar Babylon. De jaren 70 weggevoerd naar alle volkeren. Overeenkomstig de profetie uit Deuteronomium 28. Als zij niet luistert, ik zal je verstrooien, is er onder alle volkeren. En dat is letterlijk gebeurd. Overal vind je ze terug. Dat is een profetische invulling. Het gebeurt er verder. Dat is een leuk muziekje. Ja. Ik verstrooide hen onder de volk. Ik ben zo blij met de Bijbel, u ook. Weet u waarom? Omdat de Bijbel zichzelf bewijst. De wetenschap, ik ben geen wetenschapper, ik ben een eenvoudige man. Maar de wetenschap die is gebaseerd op feiten, toch? Soms wel. Aannames. Maar de Bijbel is betrouwbaar. Mijn vraag aan u is, is Israël verstrooid onder de volkeren? Op grond van haar eigen woord, ja of nee? Ja, is gebeurd. Dus de Bijbel heeft zichzelf bewezen. Je kan in de geschiedenis zien wat de Bijbel zegt en het is gebeurd. Dus het is een feit. Israël is verstrooid onder de volkeren, zodat ze over de landen verspreid raakten naar hun handel en wandel richtte ik hen. En bij alle volken waar ze kwamen ontheilden ze mijn heilige naam, doordat men van hen zei, hey, deze zijn het volk des Heren, maar toch moesten ze weg uit hun land. Ah, een bestemming mislopen. Zij moesten zijn een licht van de wereld. Het hoofd van alle naties. Mag ik u wat zeggen? De tijd komt dat Israël de eerste zal zijn onder alle volkeren. Ik heb al gebeden dat de Verenigde Naties, waar de volkeren zeggen, wij gaan de wereld mede regeren. Daarvan uit maken we de wet en de inzettingen. Weet u waar dat moet gebeuren? Dat moet in Jeruzalem gebeuren. Zelfs als het internationale strafhof. Waar staan de zetels ter gerichten? In Jeruzalem, toch? Zegt de Bijbel. Dus de verandering is in volle gang. Maar Israël had een bestemming om een voorbeeld te zijn voor de volk. Net zoals nu. Wij toch als het licht ter wereld een voorbeeld moeten zijn. En wij doen het natuurlijk veel beter dan Israël, of niet? Als gemeente van Jezus, hè, wederom geboren mensen uit de Joden, uit de heidenen, samen zijn we voor Gods aangezicht. En iedereen is zo trots op de gemeente, of niet? Wij zijn het licht ter wereld. We zijn de zonen en dochteren van God. We zijn het zout der aarde. We zijn totaal één met elkaar. De liefde regeert in de gemeente van Jezus. Ik zie duidelijk dat u zo verrukt kijkt, dat u het er helemaal mee eens bent. Laten we maar zeggen, in de geest. In de praktijk is het vaak anders. Israël is ons voorbeeld. We kunnen zeggen, ja, Israël, je hebt gefaald. Ik denk dat we onze hand ook in onze eigen boezem kan steken, of niet? Wij hebben gefaald. Mensen worden niet jaloers. Als ik vandaag zeg, ik behoor bij het lichaam van Christus. Ik ben zo trots dat ik deel mag zijn van de gemeente van Jezus. Oh, wat ben ik daar trots op. Soms schaam je je zelfs. Zoals Israël zich ook schaamde. Ze kwamen niet tot hun bestemming, maar er is hoop. God is bezig met een glorieus herstel om Israël weer die plek te geven. En ook ons weer een plek te geven van herstel en vernieuwing. De vervulling komt bij zijn wederkomst. We hebben net gelezen in Romeinen 8, vers 18. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen en dochteren van God. Dat is bezig. Wat gebeurt hier verder in dit verhaal? Vers 21. Dit deed mij leed om mijn heilige naam, zegt God. Die het huis Israël ontheiligd had onder de volken in wie gebied zij gekomen waren. Gods hart spreekt hier. God heeft gedachten, God heeft een wil, God heeft een visie, maar God heeft ook een hart. We hebben net Zacharia gelezen. En met grote ijver ontbrand, staat daar. Dat is niet zo'n een computerachtige stelling van, nou ja, zo is het dan eenmaal en zo gaat het en zo. Nee, God heeft een hart. Hij zegt niet, het deed me leed, het doet me zeer. En als hij vandaag over Jeruzalem zegt, ja, Jeruzalem, ja, interessant daar in het Midden-Oosten, ik ben bezig met een plan. Nee, hij is met ijver, hij is met passie ontbrand voor Jeruzalem. Daar zit zijn hele wezen achter. Dat is geen klinische, hoogdravende, verzittende God. Hij is er helemaal bij betrokken. En als Yeshua in je woont, dan ga je dat ook voelen. Zijn hart. Hier zien we, hij had leed. Hij vond het niet goed. Dan moet hij iets veranderen. Ja, hij zag de standaard van zijn heiligheid. Maar God heeft, en hij is zo heilig, dat zijn ogen kunnen het onrecht niet verdragen, zegt de profeet Habakkuk. Hij kan het niet verdragen. En tegelijkertijd is hij barmhartig en genadig. En zoekt hij een weg om het verlorene en het kapotgegane zijn weer op te richten. Dat is in diezelfde hartgesteldheid van God. En hier zie je dat hij Israël zag in haar nood. Op grond van gerechtigheid, ze hadden gefaald. Maar vanwege zijn barmhartigheid zocht hij wegen en zoekt hij wegen om haar terug te winnen. Het deed hem zeer. Israël, je kwam niet tot je bestemming. Zoals het hem ook zeer doet als mensen die je vandaag ziet, individuen, die niet tot hun doel komen. Dat doet hem zeer. Hij heeft u en mij niet zomaar gemaakt in tijd en toeval. U en ik hebben een prachtige bestemming in God. We zijn niet zomaar, sommige mensen denken dat. Dat we van de evolutie af, dat we van de apen afstammen. Nou, ik heb vanmorgen nog eventjes in de spiegel gekeken en ik heb niet kunnen ontdekken dat ik van een aap afstam. En dat mijn leven eigenlijk zinloos is. Zoals je soms vraagt aan mensen van, hé, waarom leef je eigenlijk? Nou ja, ik leef nu en straks ga ik dood. Is dat je doel, om dood te gaan? Ja, dat is het doel. Ik eet wat, ik heb wat plezier en ik werk wat en ik bouw een gezin op. En dan is het over. Dat zijn hele intellectuele mensen die dat zeggen. Ik geloof dat niet, u ook niet. Nee, hij heeft u en mij geroepen zoals hij Israël geroepen heeft met een bestemming. Zoals hij de gemeente geroepen heeft met een bestemming. En eigenlijk alle volken met een bestemming, met een doel. En daar is hij mee bezig om ons te verlossen. Om ons tot onze bestemming te brengen in hemzelf. Dat is de reden waarom we bestaan. En God weent over gebroken levens die niet tot hun doel komen. Het deed mij zeer, zegt God. En als God, in wezen kun je ook zeggen, hij ontfermde zich. Hij zoekt wegen om te herstellen. En dat zie je ook bij Jezus. Jezus is natuurlijk de expressie van het hart van God. Die zich ontfermde over de wereld. Hij zag de scharen en was met ontferming bewogen. En altijd zie je, als hij met ontferming bewogen was, dat er iets ging gebeuren. En door het gebed raken we Gods hart en God begint te bewegen. Er zijn honderden, misschien wel miljoenen gebeden, duizenden, miljoenen gebeden voor Israël de afgelopen jaar. Daar hebben ze hart geraakt. En dan gaat er wat gebeuren. Vindt u vers 22. Daarom, zo zegt het huis Israëls. Zo zegt de Heer, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam. Die gij ontheiligd hebt onder de volken en wie gebied gij gekomen zijt. God in zekere zin herstelt als ware ook zijn eigen naam op aarde. Want hij is de schepper, hij is de onderhouder, hij moet geëerd worden. En we bidden in het Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Als vanmiddag om 3:00 de Verenigde Naties dit zou zeggen, wat ik nu zeg hier. Volkeren, we heiligen de naam van de God van Israël. Is er geen oorlog meer. Dan kan God zijn verlossing laten doorbreken in Syrië. Er is geen probleem meer in het Midden-Oosten. Het is over. Want wat gebeurt er als zijn naam wordt geheiligd? Dan breekt zijn koninkrijk door. Dat is het tweede. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden gelijk in de... En wat is dan zijn wil? Het goede. Gerechtigheid. Vrede. Waarom hebben u en ik hoop voor de toekomst? Omdat dat gaat geschieden. Wanneer? Bij de de wederkomst. En je ziet overal waar God beweegt plekken van herstel. En straks gaat die hele wereld buigen voor zijn politiek programma. Wat staat hier? O Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wie gebied gij gekomen bent. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. Waarom? Omdat de volkeren zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere, wanneer ik voor mij, voor hun ogen aan u de heilige zal betonen. Hoe gaat hij dat dan doen? 24, ik zal u weghalen uit alle volken en u bijeenvergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Waar is dat? In het midden der aarde. Hoe gaat God laten zien dat hij God is? Gaat zijn naam heiligen? Mede door zijn werk. Wat daar gebeurt in het Midden-Oosten. Als u bidt voor de terugkeer van Israël uit alle volkeren, zoals het nu al is, men staat verbaasd te kijken, wat gebeurt er in het Midden-Oosten? En ik snap nog niet dat ook geestelijke leiders in ons land nog niet snappen wat daar gebeurt in het Midden-Oosten te maken heeft met de Bijbel. Ja, dat is vervangingstheologie, dat is allemaal over, is alles voorbij. Huh? Dat zijn mensen met hersenen die de Bijbel lezen. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Nu ben ik maar een simpel mens, maar dat lees je toch? Je kan ze toch zien op dat vliegveld van Tel Aviv. Je kan ze toch zien in de Haifa, ze aankomen met schepen. Dan komen ze toch terug. Dat staat toch in de Bijbel, of niet? Dus God bewijst. Dat is een mooie hond. God bewijst zichzelf. Hij heiligt zijn naam door zijn daden. En een van die daden is dat vandaag hij Israël maar terugkeert naar het land wat dat ze in eeuwigdurende inzetting beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Het is wonderbaarlijk. Het is zijn programma. En de wereldmachten die worden er naartoe getrokken. Zeggen, huh, wat gebeurt? Als er maar iets gebeurt in Israël, ook bij de Verenigde Naties, de meeste resoluties hadden te maken met wat daar gebeurt. En dat is Gods bedoeling ook, want onze ogen moeten naar Jeruzalem en moeten naar Jeruzalem gericht worden. Daar zal de verlossing komen. God is bezig. Ik zal rein water, vers 25, over u sprengen. En je zult rein worden van al uw onreinheden, van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart en een nieuwe geest ga ik u geven, Israël. Dat is de tweede belangrijke fase waar we nu in zitten. Hetzelfde als Ezechiël 37, dal van doosbeenderen. Profeet profeteert. En die beenderen sluiten zich aan een. Het vlees komt erover, maar er was nog geen geest in hen. We leven nu in de vooravond van de vervulling hiervan. Een nieuwe geest en een nieuw hart gaat Israël krijgen. Het grootste gedeelte is nog niet geconnected met hun koning. Ja, ze worden teruggehaald, het is de vervulling van de gebeden, de vervulling van zijn woord. Maar nu staan we aan de vooravond van een nieuwe doorbraak in Israël. En dat heeft te maken met een nieuw hart. Ik kwam in 1982 voor de eerste keer in Israël. Handjevol messiaans beleidende gelovigen, dat waren de eerstelingen. Als je nu in Jeruzalem gaat, zijn er al 11 gemeenten, alleen al in Jeruzalem. Eerstelingen. Het grootste gedeelte moet nog komen, toch? De ultra-orthodoxe en de orthodoxe. Als ik in Jeruzalem ben, ga ik altijd naar het hotel, naar de klaagmuur. En dan bid ik. Ik weet niet of je bent geweest in de klaagmuur. Dan zie je daar die duifjes tegen die muur aan. Ziet dat? Die duifjes. Het duifje is toch het beeld van de Heilige Geest. En er staan dus te bidden allemaal. We kunnen heel veel leren van hoe zij bidden, 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 bidden. Fantastisch. En Romeinen zegt, ze doen dat zonder openbaring. Ze hebben nog niet gezien wie hun koning is. Wij kennen de koning toch van Israël of niet? Een groot deel van hun nog niet. En wat ik dan doe, dan bid ik of die duiven even willen zakken. Dat die geest op hun zal komen. En 2 jaar geleden had ik een ervaring. Ik stond bij die klaagmuur. Ga ik bijna eindigen, want ik staat onder beheer nu. Dus als ik hier aan begin, kan ik uren doorgaan. Maar dat doe ik niet. Maar toen stond ik daar en toen sprak de Heilige Geest op mij. wil je knielen? Wil je knielen en bidden dat mijn geest op hun komt? Nou, ben ik geen held. Ik ben wel groot, maar geen held. Dus, en ik ben een Hollander, dus ik heb het poldermodel, dus ik ga overleggen. Ik zeg, ja, hier, als ik hier ga knielen, iedereen staat hier en ik moet dan knielen. Om te bidden dat de Heilige Geest hun een nieuw hart en een nieuwe geest gaat geven. Wat gaat er met mij gebeuren als ik hier ga knielen? Nooit eerder gedaan. Maar goed, ik ben een Hollander. En ik lijk op mijn opa. Ik zeg, oké, heer, één knie. Dus wat deed ik? Ik denk, word ik gestenigd? Zo niet. Dus ik ga op mijn ene knie zo zitten en ik begon te bidden dat de Heilige Geest op Israël mag vallen, zoals staat in Ezechiël, dat er nieuw hart en een nieuwe geest mag komen. Nou, toen mijn ene knie zat, ja, op een gegeven moment ging die andere ook. Dus elke keer als ik daar nu kom, doe ik dit. Als ik het eenmaal gedaan heb, gaat het makkelijker. Maar dit is vandaag aan de gang. En God gaat Israël aanraken. U weet hoe verschrikkelijk het was de eerste keer voordat ze terugkeerden naar het land. Wat God beloofd had als een eeuwigdurende inzet. Er moesten 6 miljoen Joden daar. De gaskamers gingen toch in, of niet? Het leek het einde van Israël. En ik worstelde met die vraag over die 6 miljoen mensen. En toen sprak God op mij. Vergeet niet, Kees. Ik was ook in die gaskamer. Ik ging met ze mee. Ik heb ze geen moment losgelaten. Ik ging door het lijden heen met Israël. Van mijn kant is mijn verbond altijd intact gebleven. Ik zocht hen. En het leek het einde van Israël. Totale crisis. En uit de dood herrees Israël. Nu geloof ik in iets, een nieuwe beweging. Voordat die geestelijke doorbraak op grote schaal komt, zullen er 2 dingen gebeuren. Toenemende crisis. En we weten, Israël is een constante crisis. Iran heeft zijn atoombom klaar liggen. De Hezbollah heeft zijn 10.000 raket. De Hamas graaft tunnels. En God heeft genade gegeven dat er nog een pro-Amerikaanse regering voor zijn doel. Een pro-Israël regering. Dank je voor de correctie. En we bidden dat God dit gebruikt. Want de politiek en de wereldleiders zijn in zijn hand. Maar er gaan 2 dingen gebeuren waardoor God Israël gaat aanraken. Ten eerste, zij zal in een grotere benauwdheid komen. De crisis neemt toe. En zoals het nu in mijn leven ook. Wanneer roepen wij het hardst tot God? Wanneer hebben we God het meest nodig? We hebben gezongen vanmorgen, als de regen neerdaalt. Als de crisis toeneemt in je leven, en dan ga je naar God roepen, toch? Dat is 1. En de tweede, door de wonderen. Israël is een wonder. Er zijn 1000 engelen rond de grenzen van Israël. Mensen kunnen getuigen van de wonderbaarlijke werken van God in Israël. Hoe is het mogelijk dat dit land nog bestaat na zoveel oorlog? Het zijn de wonderen van God. Dus God werkt door die wonderen heen en door de crisis heen om Israël in te leiden in een nieuwe geestelijke dimensie dat hun hart meer en meer. En de Bijbel zegt, niemand van ons zoekt God ernstig. Kun je niet bij jezelf vinden. Ik kan zeggen, ik moet God zoeken. Nee, dat is een werking van God zelf. En dat is nu bezig. En het herstel van Israël is het herstel van de volkeren. Want als Israël hersteld is en het woord van God met Israël is hersteld, heeft dat direct gevolgen voor de politieke wereld waarin we leven en de volkeren om ons heen. Dat is het grootste zegen voor de Palestijnen, voor de Arabieren, voor de Amerikanen, ja ook voor de Nederlanders. Want God zegt eerst Israël en dan pas de volkeren. Daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Daarom bidden voor het herstel van deze stad, totdat God haar stelt tot een lof op de aarde. Want als Jeruzalem tot een lof op de aarde is gesteld, dan krijgen we vrede. Er komt geen vrede zonder vredevorst, toch? En ik ken maar 1 vredevorst. is de koning van Israël. En de koning van de volkeren. Daarom blijven we bidden. Er is gebeden voor de terugkeer en dat wordt nog gedaan. Er wordt gebeden voor een vernieuwde werking van de geest van God. Het is bezig, het wordt verhoord. Crisissen nemen toe, de wonderen nemen toe. Israël gaat open komen voor hun God. Uiteindelijk zullen ze zien en een geest van gebed hebben. En dat is de grootste zegen voor ons land en voor de wereld.